Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Gilling uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collect is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. De tweede collect is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Deze collecten bevelen van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor de heer Dirk van Inge in Wolfhezen, voor mevrouw van Ravenstein van Esterik, Arnoldus Jacobstraat 21, die voor revalidatie in Vrijthof de Tiel verblijft. Voor mevrouw van den Berg van Os, Bonengrassenweg 54, en voor mevrouw Stam van den Berg, Linhoflaan 8, in Siependaal in Tiel. Voor mevrouw van Brenkvink, Linhoflaan 3A, die vanuit zorgcentrum Walstede in Tiel naar afdeling De Schakel in het Rivierland ziekenhuis is gegaan. Voor mevrouw Eef de Haas, Muskesand 4, die weer in Dekkerswald in Groesbeek is opgenomen. Voor de heer Buis, Bonengrassenweg 23, in ziekenhuis Rivierland in Tiel. En voor de heer Arissen, wethouder van de Vierstaat 24, die voor een oogoperatie in het Radboud ziekenhuis verbleef en weer thuis is gekomen. Op 9 november overleed op de leeftijd van 85 jaar mevrouw Hendrika Wendelina Peters van Verseveld, gewoond hebbende aan de Bonengrassenweg 2. Gelegenheid tot condoleren is dan morgenavond van 7:30 tot 8:15 in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. De afscheidsdienst zal worden gehouden op dinsdagmiddag om 13:30 in het rouwcentrum, waarna de ter aarde bestelling zal plaatsvinden omstreeks 14:45 op de genoemde begraafplaats. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. We herinneren u nog even aan de verkiezingsvergadering die aanstaande donderdagavond om 7:00 precies in het Baken wordt gehouden. De stemgerechtigde lidmaten worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. De vakantie Bijbelweekcommissie wil u en jou op de worstenactie attenderen. De bestellingen kunnen ingeleverd worden in de doos in het Baken. U heeft een bestelformulier kunnen vinden in de kerkbode. Maar blanco formulieren liggen ook nog bij de inleverdoos. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 130 vers 4. Hoop op de Heer gij vromen. Ik noem u het vierde vers van Psalm 130. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen deze dienst voortzetten door te zingen van Psalm 95, de versen 1 en 2. Het eerste en ook het tweede vers van Psalm 95. Ook in deze avonddienst doen we belijdenis van ons christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen we verder uit Psalm 95, nu het vierde vers. Psalm 95, vers 4, in aansluiting op ons belijden. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees en ik geloof een eeuwig leven. Amen. gaan samen de Heere vragen om de verlichting met zijn Heilige Geest en de opening van het woord. Gemeente, laat ons bidden. Trouwe Heere in de hemel. We hebben het zojuist gezongen met elkaar. Dat u onze God bent. En dat wij het volk zijn van uw heerschappij. Dat we de schapen zijn die uw hand wil leiden. Heere, geweldig dat we dat zo met elkaar konden zingen. Maar nu we in het gebed tot u komen, Heere, willen we vanavond ook eerlijk worden. Want als we nou goed naar onszelf kijken, goed naar ons eigen leven kijken, dan moeten we vanavond ook tegen u zeggen dat wij vaak van die ontrouwe schapen zijn. En dat we ons vaak zo heel moeilijk laten leiden. Dat we vaak alle kanten opvliegen in ons leven, in ons bestaan. Alle kanten op, behalve naar u. Heer, als we eerlijk zijn, dan moeten we u belijden dat het ook voor de week gold die achter ons ligt. En dan is het grote wonder vanavond dat u desondanks toch spreekt van uw volk. En dat u ons toch laat zingen over onszelf als uw schapen, want Heere, daarmee hebt u ons op het oog. En daarom zijn we vanavond hier ook gekomen. Niet omdat wij van die vrome mensen zijn, niet omdat wij van die godsdienstige mensen zijn, of omdat we u zo goed zoeken en u zo trouw dienen, maar omdat u ons lief hebt. En omdat u wil dat we gaan in de sporen die u ons wijst. Heere, geef dat we ons daaraan gewonnen geven. Iedere keer opnieuw aan die zoekende liefde van u. Heere, dat we in de weg van geloof en bekering het pad mogen gaan dat u ons wijst. Achter de Heere Jezus aan. Leer ons zo te leven, dicht bij u. En geef dat ook deze dienst van vanavond daarin meewerkt. Dat we opgebouwd worden in ons geloof. Dat we opgescherpt worden in de dingen die u ons wilt zeggen. Heere, zo danken we u dat we hier mogen zijn. Want dan zijn het wel heel grote dingen waar we vanavond over mogen nadenken. Vanavond het met elkaar over mogen hebben. Geef ons wat we nodig hebben, Heere. Geef ons bovenal uw Heilige Geest, dat Hij het woord voor ons opent. Werk met uw kracht in ons midden en zegen ons vanavond in deze dienst. Heere, dat we er echt iets aan zullen hebben. Dat het in ons hart zal komen. Dat het niet zal zijn het ene oor in en het andere weer uit, maar dat de boodschap van vanavond een plaats mag krijgen in ons hart. En dat we zo u ook groot mogen maken. U mogen verheerlijken, want daar gaat het uiteindelijk toch om, Heere, dat u aan uw eer komt. Ook vanavond in deze dienst. Zo bidden en danken wij dit. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, onze zaligmaker. Amen. Gemeente, we gaan samen uit de Bijbel lezen. Onze eerste schriftlezing vanavond is uit het Oude Testament. Uit het boek van de Psalmen. We lezen samen Psalm 103, een aantal versen daaruit. Psalm 103, te beginnen bij vers 1. We beginnen te lezen bij vers 1 en lezen we door tot en met vers 13. Psalm 103. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd de verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Tot zover onze eerste schriftlezing. Onze tweede lezing is uit het Lucas-evangelie. Daarvan lezen we het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij vers 17. En dan lezen we door tot en met vers 26. Onze tweede schriftlezing, Lucas 5, vers 17 tot en met 26. Bekende geschiedenis van de genezing van een verlamde man. En daar zal het vanavond in de preek ook over gaan. Het gebeurde op een van die dagen dat Jezus onderwijs gaf. En dat er fariseeën en leraars van de wet zaten die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En ze probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen ze vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen ze het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen: wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen alle aan en ze verheerlijkten God. Ze werden vervuld met vrees en ze zeiden: wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Tot zover de schriftlezingen. Gemeente, we gaan ons voorbereiden op de preek. We gaan dat doen door met elkaar te zingen van Psalm 103, de versen 2, 3 en 4. Het tweede, het derde en ook het vierde vers van Psalm 103. Na de preek zingen we verder uit Psalm 103, dan de versen 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We ontmoeten vanavond een aantal mannen. Op een brancard dragen ze een andere man. Hij is ziek. Lucas, de evangelist, maakt ons duidelijk dat hij verlamd is. Verder weten we niet veel. Lucas vertelt eigenlijk maar heel weinig. Hij zegt niet met hoeveel die mannen zijn. Hij vertelt niet hoe ze heten. Hij vertelt niet in welke verhouding die mannen staan tot die verlamde man. Of ze misschien familie zijn of vrienden of buren. Allemaal niet. Waarom niet? Nou, Lucas wil in de schijnwerpers zetten wat de Heer Jezus straks bij hen gaat opmerken. Dat ze geloof hebben. Daar gaat het om. Ze geloven. Al het andere valt weg. Al het andere is minder belangrijk. Ze geloven. Gemeente, wat kunnen we van dat geloof van hen zeggen? Nou, hun geloof is een geloof dat verwachting heeft van Jezus. Hun geloof is een geloof dat vertrouwen heeft in de kracht van de Heer Jezus. Een geloof dat er de handen naar uitstrekt om die kracht ook te ontvangen. In het huis waar Jezus onderwijs geeft, is kracht van de Heere. Lucas vertelt het in vers 17. Er is kracht van de Heere daar om te genezen. Bij Jezus. Kracht van de Heere om ook die verlamde man te genezen. Want dat geloven ze. Daar zijn ze van overtuigd. Ze moeten met de nood van die man zijn bij Jezus. Maar er is een kink in de kabel. Want ze kunnen niet bij Jezus komen. Het is razend druk. De schare is er. De mensen die Jezus willen zien en de Heer Jezus willen horen. En er is ook een grote groep fariseeën en schriftgeleerden. Die willen Jezus ook horen. Alles bij elkaar, een grote menigte aan mensen. Mensen rondom de Heer Jezus. Het huis is vol. En de omgeving van het huis is ook vol. En dat alles zorgt ervoor dat die mannen de verlamden niet bij Jezus kunnen brengen. Wat nu? Gemeente, let eens op wat er staat. Ze proberen hem binnen te brengen. In de oude Statenvertaling staat, ze zoeken hem in te brengen. En Lucas zegt het in het Grieks dan zo, dat één ding heel erg duidelijk wordt. Ze zijn voortdurend bezig om die man bij Jezus te brengen. Ze zijn er voortdurend mee bezig en je ziet ze in de weer. Als we het nou eens zo proberen, als we nou deze kant eens opgaan, kan het dan? Nee, dat lukt niet. En als we de achterkant nou eens nemen, lukt het dan? Nee, ook niet. Mensen, ga toch aan de kant. Jullie zien toch dat we bij Jezus moeten zijn. Dan krijgen ze een plan. Het geloof is vindingrijk. Via het dak dan maar. Het dak? Ja, het dak. Daar gaan ze. Platte dak op. Tegels eraf. En heel voorzichtig laten ze de verlamde zakken. Hij is bij Jezus. Gemeente, prachtig vind ik dat. Dat geloof van die mannen. Wat een moeite doen ze om hem bij de Heere Jezus te brengen. Wat een moeite moeten ze doen om bij Jezus te komen, maar ze laten het niet na. Prachtig. Tegelijk ook wel een beetje beschamend, vind ik. Ja, voor ons dan. Want wat weten die mannen nou helemaal van de Heere Jezus? Geruchten hebben ze gehoord. Verhalen. Misschien hebben ze hem een keer gezien. Meer dan dat niet. En toch is er bij hen geloof. Geloof dat ze met de nood van die verlamde man bij Jezus moeten zijn. En wel nu. Nu. Niets houdt hen tegen. Ja, gemeente, dan kijk ik naar ons. Wij weten zoveel meer van de Heere Jezus. Soms al een heel leven lang. Maar wat doen wij als er moeilijke dingen gebeuren in ons leven? Wat doen wij als er verdriet komt in je leven? Wat doen wij als we ziek worden? Wat doen wij als die teleurstelling zo zeer doet? Is onze eerste reactie dan ook die van die mannen? Dat je zegt, en nou ga ik ermee naar de Heere Jezus. Onmiddellijk. Of hebben wij oneindig veel andere adressen waar we eerst eens heen gaan? Om dan na heel veel getop uiteindelijk ook nog eens een keer de Heere Jezus te raadplegen. Gemeente, hoe vaak gaat bij ons in het geloof het dak eraf? Dat we geloven en nu ga ik er eerst en meteen mee naar de Heere Jezus. Wat er ook gebeurt. Nu leg ik het in het gebed aan Jezus voor. Nu moet er niet eerst iets anders tussen komen. Maar nu ga ik er mee naar de Heiland. Deze mannen leren het ons. Ja, gemeente, dan gaat de geschiedenis verder. Wat een verrassing moet dat zijn geweest voor al die mensen daar in dat huis. Ongekend. Dat zomaar het dak open gaat en dat er zomaar een man naar beneden wordt gelaten. Maar dan komt er een andere verrassing. Een zo mogelijk nog veel grotere verrassing. Want dan horen we de Heer Jezus spreken. En wat zegt hij dan? Man, uw zonden zijn u vergeven. Ja, dat verwacht je toch niet? Daar kwam die man toch niet voor? Hij komt voor genezing. En nu dit. Die man die werd neergelaten door het dak als een typisch geval van ziekte. En wat doet Jezus? Jezus behandelt hem als een typisch geval van zonde. Waarom doet de Heer Jezus dat? Hij doet dat niet omdat deze man een grotere zondaar zou zijn dan al die andere mensen. Nee. Nee, de Heer Jezus wil iets laten zien hiermee. Hij wil ons iets leren. Hij geeft onderwijs, dat staat al aan het begin van het gedeelte. En dat onderwijs, dat gaat hij nu met de daad geven. Jezus geeft praktijkonderwijs. En hij doet dat in de manier waarop hij met deze man omgaat. Ja, wat leert hij dan? Wat leert de Heer Jezus hem? Wat leert hij ons? Gemeente, Jezus leert ons hier dat het voornaamste eerst komt. Oh, je kunt zoveel moeite hebben in je leven. En sommige mensen hebben ook echt een ontzettend zwaar leven. Misschien moet u het wel van uzelf zeggen. En laten we daar nooit makkelijk over praten als het om iemand anders gaat. Nooit. Maar toch zegt Jezus ons vanavond, en hij leert het ons. Er is iets dat eerst moet. Er is iets dat eerst ter sprake moet komen. Voordat het gaat over jouw pijn. En voordat het gaat over uw verdriet. Voordat het gaat over mijn moeite. Moeten we het eerst hebben over vergeving. Dat leert de Heer Jezus ons. Zoals Psalm 103 het ook in die volgorde zingt. Eerst die al uw ongerechtigheid vergeeft en dan die al uw ziekte geneest. Het meest omvattende, het meest belangrijke schenkt Jezus als eerste weg. De ergste ziekte geneest Hij het eerst. Hij vergeeft de zonde. Ja, gemeente, daar ligt voor ons een grote aansporing in, denk ik. Om met je schuld niet te blijven rondlopen. Om je zonde niet al te laag op het prioriteitenlijstje van je leven te zetten, want God tilt er zwaar aan. God zet het op de eerste plaats. Hij heeft zijn zoon ervoor gestuurd. En Jezus brengt het hier in onze geschiedenis van vanavond ook als eerste ter sprake. Voor de ziekte, voor de kwalen, voor de nood. Eerst de ziekte van de schuld. Gemeente, in vers 24 spreekt de Heer Jezus over zichzelf als over de zoon des mensen. De zoon des mensen, dat is een term die we ook tegenkomen in het boek Daniël. En als we daarbij Daniël horen over de zoon des mensen, dan gaat het altijd over het oordeel. Dan gaat het over het gericht. Jezus, de zoon des mensen, zegt: ik zet de vergeving van de zonden op de eerste plaats. En ik doe dat als zoon des mensen. Dat betekent, ik doe dat als degene die eens terug zal komen op de dag van het oordeel. En zegt Jezus erbij: zorg dan dat je in dat uur, op die dag, mij als je redder kunt omarmen. Zorg dat je me dan niet als rechter hoeft te vrezen, want ik til zwaar aan de zonde. Ik zet het op de eerste plaats. Gemeente, een aansporing voor ons. Een aansporing om onze schuld tegenover de Heer serieus te nemen. En om het van het allergrootste belang te laten zijn om met onze zonde, met onze schuld, naar de Heer Jezus te gaan. Want bij Jezus kun je ermee terecht. Hij zegt het zelf in vers 24. De Zoon des mensen heeft macht op aarde om zonden te vergeven. Nou gemeente, als er nou één macht is waar Jezus graag gebruik van maakt, dan is het die macht wel. Hij wil vergeven en hij kan vergeven. Met heel zijn hart. Met heel zijn hart. Geldt voor iedereen. Geldt voor u, geldt voor jou, geldt voor mij. Er zijn geen voorwaarden voor. Daar hoef je niet eerst iets voor te presteren. Alleen komen. Alleen maar knielen bij Jezus. Kom naar Jezus om vergeving van hem te ontvangen. Die vergeving die is er voor die verlamde man. Die vergeving is er ook voor ons. Daar is Jezus heel ruim in, gemeente. Hij zegt: uw zonden zijn u vergeven. Dat zegt hij vandaag nog. Als hij ons ontmoet in het woord, dan zegt hij niet tegen ons van: nou, die zonde van je, daar moet ik nog eens goed over denken. Misschien in de toekomst. Misschien op een goede dag dat ze dan eens vergeven zullen worden. Nee, zegt Jezus, ze zijn vergeven. En daar gebruikt de heiland een woord dat ons laat zien dat het eens en voor altijd gebeurd is en dat dat op de dag van vandaag nog belangrijk is. Het komt van Jezus. En in hem is het ook helemaal klaar en af. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is een woord van macht dat Jezus spreekt. Een woord vol van kracht. Ja, als je hem dat zo hoort zeggen, dan denk je bij jezelf, kan dat nou wel? Kan de Heer Jezus dat nou zomaar wel zeggen? Nee, gemeente, niet zomaar. Niet zomaar. Hij spreekt het ook niet makkelijk uit. Dat kan wel zo lijken. Als even verderop de vraag wordt gesteld, wat is nu gemakkelijker? Zeggen dat de zonden zijn vergeven? Of zeggen, sta op en ga lopen? Nou ja, dan denk je dat dat zeggen van die vergeving, dat is gemakkelijker. Ja, dat denk je eerst. Maar als Jezus spreekt over vergeving, dan is dat niet makkelijk. Gemeente, om dat te kunnen zeggen. Om tegen die man te kunnen zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En om dat tegen ons te kunnen zeggen, moest hij naar het kruis. Het heeft hem zijn leven gekost. Als hij zegt, uw zonden zijn u vergeven, dan zien we zijn tranen al. En dan zien we zijn bloed al. Gethsemane en Golgotha komen ons voor ogen als we de Heer Jezus dit horen zeggen. Om hier in de ontmoeting met deze arme, verlamde man dit machtswoord te kunnen spreken, moest Jezus later machteloos worden. Werd hij gehangen aan een kruis. Gaf hij zijn leven over in de dood. Om dit te kunnen zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En dat alles, gemeente, uit liefde. Want hij wil het zo graag. Uw zonden vergeven. Hij wil zo graag dat uw schuld wordt weggedaan. Zijn hart is vol van ontferming. En zijn hart is vol van kracht om de ziekte van de zonde te genezen. Hoe ernstig, hoe dodelijk die ziekte ook is. Hij wil het. Hij is er mens om geworden. En hij kan het. We horen het in vers 24. De Zoon des mensen heeft macht om op aarde zonde te vergeven. Letterlijk staat er dan een woord dat betekent bevoegdheid. Jezus heeft de bevoegdheid om de zonde te vergeven. Hoe komt hij daaraan? Die bevoegdheid heeft hij gekregen van zijn Vader in de hemel. De Vader in de hemel heeft hem gestuurd naar deze wereld om zondaren te vergeven. Dat is het werk van de heiland. Dat is de opdracht waarmee de Vader hem naar deze wereld heeft gestuurd. Om zonden te vergeven. Ja, en dat strijkt tegen de haren in, gemeente. Dat zien we ook in Lucas 5. Want die fariseeën en die schriftgeleerden, die willen daar niet van weten. Die zeggen, de Heer in de hemel vergeeft. Ja, ze hebben nog gelijk ook. Want vergeven van zonde, dat is een goddelijke zaak. Vergeven van zonde, dat is iets dat alleen de Heere kan doen. Maar de grote fout die ze maken, is dat ze zich vergissen in Jezus. Ze denken dat Jezus alleen maar een rabbi is. Een van de velen die leert, maar hij is de Zoon des mensen. Hij is de mensenzoon. Hij is Gods zoon. Hij heeft de bevoegdheid gekregen om zonde te vergeven. Hij mag het van de Heere. En hij doet het namens de Heere. En hij kan het omdat hij zelf God is. En daarom geneest hij die man. Om dat te laten zien. Dat hij de zoon van God is. Dat hij kracht heeft. Dat hij macht heeft. Alle macht. Macht om mensen te genezen. En als hij die macht heeft. Nou dan heeft hij ook de macht om zonde te vergeven. Hij mag het. En hij kan het. En hij wil het. Ja, gemeente, als je dat vanavond zo allemaal hoort, dan kan ik me voorstellen dat er ook een vraag bij je opkomt. En als het nou zo is dat het de Heere eerst en vooral te doen is om onze vergeving, wat betekent dat dan voor al die andere nood in mijn leven? Mijn verdriet, mijn gemis, mijn pijn, mijn ziekte. Als Jezus zegt het gaat om de vergeving van de zonde, betekent dat dan dat al die andere dingen minder belangrijk zijn? Tilt Jezus daar niet zo zwaar aan? Vindt hij dat niet zo belangrijk? Mag ik daarmee niet naar hem gaan? O gemeente, vergis u niet. De Heere is begaan en bewogen met heel uw leven. Hij ziet elke traan in uw ogen. Hij hoort elke zucht in stilte u ontgleden. En het doet hem zeer. Want u bent zijn kind. Hij heeft u geschapen. En daarom, gemeente, daarom is er geen beter adres dan met alle moeite van je leven naar hem te gaan, naar de Heere. Leg het maar bij hem neer. Wat schiet ik daarmee op? Is het daarmee weg? Nee, daarmee is het niet weg. Ondanks zijn hulp, ondanks zijn kracht, leven we in een gebroken wereld. Dat is voor heel veel mensen een dagelijkse realiteit. U weet er misschien zelf ook wel van. Zoveel mensen, ook gelovige mensen, die dag in dag uit moeten lijden. Ja, dan kan het zo op je afkomen. Hoe zit dat nou met die genezingen van Jezus? Waarom toen wel? En waarom bij hem of bij haar en bij anderen niet? Waarom bij mij niet? Gemeente, kan ik geen antwoord op geven. Er zijn ook geen pasklare antwoorden op. Maar ik denk dat we in ons gedeelte van vanavond wel een lijn zien. De vergeving van zonden komt eerst. En de genezing komt daarna. Ja, daar zit tijd tussen. In Lucas 5 maar heel weinig tijd. Die man werd vergeven en hij werd genezen. Maar bij heel veel mensen, ook vandaag nog, ligt daar wel veel tijd tussen. Tussen vergeving en genezing. Daar ligt soms wel een heel leven tussen. Weet u, gemeente, de Heere wil ons heel zijn heil geven. Daar mogen we op bouwen. Daar heeft hij zijn zoon voor over gehad. Hij wil ons heel zijn heil schenken. God wil dat we volmaakt gelukkig zijn. God wil dat we volmaakt gelukkig met hem leven. Maar dat volle heil van hem, dat schenkt hij niet in één keer. In deze gevallen bedeling geeft hij dat niet in één keer weg. Hij geeft ons eerst het belangrijkste. Ja, maar dat geeft hij dan ook altijd. En dat geeft hij onmiddellijk aan hen die het nodig hebben gekregen. Dat geeft hij in de weg van geloof en bekering ruim. Dat het weer goed is met God. Dat onze zonden worden vergeven door het werk van de Heer Jezus. Dat geeft God altijd en meteen. Vandaag nog, als je hem zoekt in het geloof. Gemeente, als u de Heer bidt om de vergeving van uw zonden, dan mag u het geloven. Ze zijn weg. Uw zonden zijn u vergeven. Maar als God dat tegen je zegt, dan geeft hij er ook nog een belofte bij. Dan geeft hij je deze belofte dat hij zijn werk zal afmaken. Wat hij begonnen is, maakt hij af. Als u door hem vergeven bent, dan zal hij dat andere ook schenken aan u. De genezing van uw ziekte, de vertroosting van uw verdriet, de leniging van uw gemis. Ja, maar wanneer dan, zegt u? Want ik bid er zo om. Ik vraag er de Heer al zo lang om. Wanneer dan? Gemeente, ik weet het niet. Dat is aan God. Soms geeft hij de volheid van zijn heil pas in de eeuwigheid. Hoeveel van Gods kinderen zijn er niet gestorven met tranen in hun ogen? Na levens vol moeite en vol pijn. Ja, dat is erg, dat is diep verdrietig. Maar als ze door die tranen heen mochten weten van de vergeving door het bloed van de Heer Jezus, dan, o gemeente, dan mogen we zo'n grote verwachting voor hen hebben. Dan mogen we geloven dat als ze aan de andere kant van de doodsrivier hun ogen opslaan, dat ze dan de Heer Jezus zien. Jezus in al zijn heerlijkheid. En dan mogen ze het meemaken, dan mogen ze het ervaren. Nou is het goed. Nou is het voor altijd goed. Geen pijn meer, geen verdriet meer, geen ziekte meer. Gebeurt dat pas als je gestorven bent? Kunnen we zo niet zeggen, gemeente. Het is in ieder geval een verwijzing. Het is een heerlijke verwijzing naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als God alles goed zal maken. En gemeente, dat is geloven. Dat je je daaraan vasthoudt. Dat je daar het huis van je leven op bouwt. Dat je de woorden van Jezus voor waar houdt. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is geloven, dat je daarop bouwt. Dat hij zijn belofte eens voor altijd goed zal maken. Dat hij de volheid van zijn heil zal schenken. Vergeving en genezing. Dat is geloven. Dat je vervolgens dat evangelie niet alleen voor jezelf houdt, maar dat je het ook aan anderen gunt. Dat je anderen in nood naar Jezus brengt. Zoals die mannen met die verlamden doen. Anderen naar Jezus brengen. Anderen van wie je weet dat ze de Heer Jezus ook zo nodig hebben. Van wie je weet dat hij ook aan hen vergeving en genezing wil schenken. Anderen bij Jezus brengen. In het gebed. In de onderlinge hulp. Dat is geloven. Dat je samen met elkaar God groot maakt. Om het wonder van zijn zoon. Om de macht van de mensenzoon. Dat je met elkaar hem looft. Zoals die mensen doen aan het einde van ons gedeelte. Gelooft zij God met diepst ontzag. Ook vandaag. Ja, ook vandaag. Want Jezus vergeeft. En Jezus geneest. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En in hem is het waar. Helemaal waar. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Amen. was ook een mooie psalm. 105, 5 en 6 over het verbond en over God die zijn waarheid nooit zal krenken. Eigenlijk was het de bedoeling dat we 103, 5 en 6 zouden zingen. Maar daar staat: zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Maar dit was ook goed. Gemeente, zullen we samen nog danken en bidden. Heren in de hemel, trouwe en eeuwige God, we danken u heel hartelijk dat u ook vandaag op deze zondag weer dicht bij ons bent gekomen. Dat twee keer uw woord mocht uitgaan. Vanmorgen, vanavond. Dank u wel dat we hier in de kerk samen mochten zijn. Of dat we op een later moment kunnen meeluisteren. Uw woord ging open. En dan hebben we die rijke belofte van u dat u met uw Heilige Geest aanwezig bent. Heren, we bidden u. Wil ook verder werken met uw Geest. Wil maken dat we het woord van vanavond ook nog zullen overdenken. Voor onszelf. Dat we er met elkaar over zullen praten. Heren, wil er dan ook bij zijn. Dat het ons tot zegen zal wezen. Want een grote bemoediging lag er in het gedeelte van vanavond. Dat die woorden zo rechtstreeks op ons af mogen komen. Uw zonden zijn vergeven. Om het bloed van de Heer Jezus. Heere, groot is onze dank. Wees met ons. Zoals we hier vanavond zijn. Wees met ons in de omstandigheden van ons leven. U kent ons. U ziet ons. U weet wat we nodig hebben. Heere, schenk het ons. Neem ons aan de hand. Wees ook met ons als er weer een nieuwe week begint. Heer, het kan zijn dat we daar erg tegenop zien. Om dingen die zich aankondigen. Het kan ook zijn dat we ons erop verheugen en naar uitzien. Hoe het ook zij. Heren, we hebben u nodig. Uw nabijheid. Uw kracht. Dat u voor ons bent en achter ons. Dat u boven ons bent en dat u ons draagt. En zo bidden we samen. Het gebed dat uw Zoon, de Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gave te geven vandaag in drie rondgangen voor de u al bekende doeleinden. Dan gaan we daarna zingen als slotzang Psalm 68, het tiende vers. Psalm 68, vers 10. De Heere zegene u en uw gave. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.